GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze podcast nemen we je mee naar een boeiend gesprek met drie gasten. Maurits Sanders, Johan Visser en Casper van den Berg. Onze gasten delen hun inzichten over hoe welzijn ingezet kan worden om de druk op de zorgsector te verlichten. Vanuit verschillende expertises, zoals onderwijs, zorgfinanciering en de verzekeringsbranche, brengen ze unieke perspectieven samen. Ze benadrukken het belang van een geïntegreerde aanpak waarbij zorg, welzijn en gemeenschappen samenwerken om een gezond leven voor iedereen te bevorderen. Luister mee en ontdek hoe deze samenwerking kan leiden tot een vitale toekomst van Nederland. Heren, hartelijk welkom. Wat fijn dat we te gast zijn hier op de Nijrode Universiteit. Voordat wij de diepte ingaan, zou ik graag jullie de gelegenheid geven om je even voor te stellen. Maurits, wil jij beginnen?
Ja, welkom op Nijrode Business Universiteit. Mijn naam is Maurits Sanders. Ik ben verbonden als kerndocent publiek-private samenwerking aan het Executive MBA. En daarnaast heb ik een eigen adviesbureau, PPS Construct. En ik hou me bezig met grote transities waarin de transitie van zorg naar welzijn er één is.
Ja. Nou, daar komen we zo nog uitgebreid over te spreken. Johan, wil jij je voorstellen?
Ja, ik ben Johan Visser. Ik ben werkzaam als manager data en zorgfinanciering bij Zorginstituut Nederland. En ik werk eigenlijk al sinds 2001 aan allerlei vraagstukken over het zorgstelsel.
Ja, en even voor de goede orde, jij spreekt op persoonlijke titel. Hè? Je spreekt niet namens je organisatie.
Ja, zeker.
Casper, tot slot.
Casper van den Berg. Ik werk als manager bij Zorg en Zekerheid, een zorgverzekeraar. En daarnaast ben ik toezichthouder bij twee organisaties in het sociaal domein. Een welzijnsorganisatie, Facet in Ridderkerk. En ik ben als toezichthouder betrokken bij Involve. Dat is een organisatie die zich richt op patiënten-cliëntparticipatie in zorg en welzijn.
En voor jou geldt hetzelfde. Jij spreekt op persoonlijke titel.
Inderdaad.
Jullie hebben samen een artikel geschreven. Welzijn inzetten om zorg te ontlasten. Zullen we het eens over dat artikel hebben? In dat artikel bepleiten jullie een substantiële bijdrage van de welzijnsorganisatie aan de samenwerking tussen zorg en het sociaal domein. Wie van jullie wil uitleggen waarom? Casper.
Wat voor ons heel erg het startpunt was toen wij na gingen denken was dat wij begonnen bij de gezondheid van mensen. Mm-hmm. En daar is een heleboel op te doen. En heel vaak wordt gezondheid alleen maar aan zorg gerelateerd. En wordt er naar de zorg gekeken om aan de gezondheid van mensen te werken. Terwijl bijvoorbeeld ook de sociale omstandigheden van mensen heel veel invloed op hun gezondheid hebben. We hebben het nu heel vaak over bestaanszekerheid bijvoorbeeld. En wat dat met de gezondheid van mensen doet. En vanuit dat perspectief zijn we gaan nadenken. Dan is het niet altijd de zorg die aan zet is om aan die gezondheid van mensen te werken. Mm-hmm. Maar dan heeft bijvoorbeeld de welzijnssector ook een hele grote rol. En is misschien soms wel beter toegerust om daar iets op te doen dan de zorgsector. En het gaat ons niet om dat de een beter is dan de ander. Maar het gaat er ons om dat we veel meer moeten kijken van wat is nou de juiste plek? Wie is nou de juiste partij om aan die gezondheid van mensen te werken? En dat vraagt in onze optiek wel een verschuiving ook van zorg naar welzijn.
En wat zijn dan de positieve effecten zoal? Je versleutelt er eigenlijk al eentje in. Maar
als ik er nog één benoem en vul graag aan, dat in de zorg wordt er vrij vaak eendimensionaal gekeken. Er is een klacht en daar wordt een behandeling voor opgestart. En soms is dat ook super nodig en relevant. Bijvoorbeeld als iemand kanker heeft.
Ja.
Maar ook heel vaak zijn er natuurlijk situaties waar er veel meer achter een bepaalde problematiek zit. Kijk, de meerwaarde die wij in de welzijnssector zien is dat daar van nature al wat meer de mens in zijn volledigheid centraal staat. Mm-hmm. Terwijl de zorg nog veel meer in de ontwikkeling zit om niet alleen maar te denken vanuit diagnose en behandeling, maar ook veel breder naar de mens kijken. Dus ook daar zie je nu die positieve ontwikkeling. Maar ik denk dat daar de welzijnssector echt nog iets te bieden heeft. En ook kan leren aan de zorgsector. Van hoe kijk je nou veel breder naar de mens?
En sommige problemen zijn ook niet met zorg op te lossen. Daar heb je iets anders nodig. En daar speelt bijvoorbeeld welzijn een grote rol. Maar daar kan ook de gemeenschap een grote rol in spelen. Om even bij elkaar langs te kunnen en dat kopje suiker te kunnen lenen. Daar begint het eigenlijk. En dan krijg je als het ware de welzijnssector die daar zijn eigen toegevoegde waarde heeft. En de zorgsector heeft weer een andere toegevoegde waarde. En die zijn complementair aan elkaar. En voor verschillende mensen zijn verschillende oplossingen.
Kijk, wat je nu ziet gebeuren met het verkennend gesprek, met de mentale gezondheidsnetwerken die nu van de grond gaan komen, daar zie je eigenlijk deze ontwikkeling ook in terugkomen. Hè. Daar worden meer ervaringsdeskundigen betrokken. Dus het is niet alleen meer de zorgsector. Daar wordt het sociaal domein, daar worden welzijnswerkers betrokken. Dus ik vind dat een hele mooie ontwikkeling waar je nu ziet dat we proberen het beste van die werelden bij elkaar te brengen om tot zo'n goed mogelijke uitkomst voor de patiënt, burger, inwoner te komen.
Ja, en zou die grotere rol van het sociaal domein uiteindelijk ook goedkoper kunnen zijn, denk je?
Dat zou een uitkomst kunnen zijn, maar het gaat ons niet om dat het goedkoper moet. Het gaat erom dat mensen eigenlijk op de juiste plek de juiste ondersteuning krijgen. En we denken nu dat dat te vaak in de zorg gebeurt. En dat het dus ook op andere plekken moet, maar ook in gemeenschappen zelf. Dus ook niet alles kan met professioneel welzijn opgelost worden. En dat het allemaal financiële consequenties heeft, waardoor het misschien soms goedkoper wordt, dat zou kunnen. Maar dat vraagt ook juist weer investeren in de welzijnssector.
Ja, uiteindelijk zeg je van, nou ja, het land wordt er vitaler van.
Uiteindelijk is dat wel het doel, is dat mensen gezonder kunnen leven en gezonder samen kunnen leven. En dat betekent dat we met elkaar moeten beogen om mensen uit de zorg te houden. En daar kan de welzijnssector een belangrijke rol in spelen.
Ja, zijn er nog andere positieve effecten?
Ik denk dat als je kijkt naar het debat dat plaats heeft in de samenleving, dat er, als het gaat om zorg en welzijn, dat er twee typen gesprekken worden gevoerd. Enerzijds, waar jij zojuist naar verwees, Ludo, de toename van het aandeel beroepsbevolking dat werkzaam is in de zorg, de kosten die daarmee gemoeid zijn, en dan wordt er een oproep gedaan, zoals dat gaat, zo houden we dat niet langer vol. We moeten toe naar een volhoudbare sector, en dat betekent dat we een beroep kunnen doen op welzijn. Dat is een eerste verhaallijn. De vraag is of dat ook daadwerkelijk zo is, en dan loop je ook heel sterk het risico dat die domeinen tegenover elkaar komen te staan, omdat het dan ook om de verdeling van de poed gaat. Een ander verhaal dat je naar voren hoort komen is het ontwikkelperspectief van de individuele burger. En dan is het heel relevant en die lijn die volgen wij. Waarbij je zegt van joh, van als het gaat om de positie van de individuele burger met een unieke zorgvraag in een bepaalde omgeving, dan vinden wij dat die vraag op de juiste plaats gesteld moet worden en geadresseerd moet worden. En dat is de insteek van ons artikel.
Een van de redenen is dat een goede samenwerking de zorg kan ontlasten. Maar waarom zou je niet andersom redeneren? Dus dat de zorg het sociaal domein ontlast. Johan.
Wat ik denk dat ook de zorg het sociaal domein kan ontlasten. Maar de kernvraag is, hoe kunnen we zo gezond mogelijk samenleven met elkaar? En dan wil je niet dat er pas aan de bel getrokken wordt op het moment dat er zorg nodig is. Maar dan wil je wellicht al eerder vraagstukken oppakken. En dan is het veel logischer om dat in de gemeenschap te doen, maar ook in het welzijnsdomein, voordat mensen in dat zorgdomein terechtkomen.
Ja, dus het is een kwestie van snelheid ook, bedoel je. Van dat dingen sneller gedetecteerd worden en sneller aangepakt kunnen worden.
Ja, je wil eigenlijk laagdrempelig ondersteuning bieden op het moment dat dat als eerste nodig is. Zodanig dat die zwaardere zorgvraag, op het moment dat er echt een zorgvraag is, dat die voorkomen kan worden.
Ja.
En daarmee ontlast de welzijn, de zorg. Maar dat is niet een doel op zich. Uiteindelijk is het doel dat die Nederlander, dat die zo gezond mogelijk kan blijven leven.
Nee, we pleiten er ook niet voor om alles met welzijn op te lossen. Hè. Dat wil ik ook nog eens even goed benadrukken. Zo van, dan verschuiven we een heleboel van de zorg naar welzijn. En dan hebben we daar een arbeidsmarkttekort. En dan hebben we daar allemaal financiële problemen.
Ja.
Het gaat er juist ook om wat Johan zegt, dat je de kracht die in gemeenschappen zit en mensen die zelf al naar elkaar omkijken, dat je die versterkt. En daar kan welzijn en de welzijnssector wel weer een impuls aan geven, omdat die dicht bij de mensen staat. Dus we zien een beetje die drie groepen ten opzichte van elkaar, niet om ze tegenover elkaar te zetten, maar je hebt de zorg, je hebt welzijn en je hebt die gemeenschappen en daar moet een nieuwe balans tussen komen.
Ja, duidelijk. In het artikel spreken jullie over zorgverlening, welzijnsoplossingen en samenredzaamheid. Dat is een erg mooi woord. Oh, dat komt van Maurits.
Samenredzaamheid, de term samenredzaamheid. Ja, ik ben echt tukker. En in Twente kennen wij de term nabeschap. Hè? En dat betekent dat je elkaar vooruit helpt zonder dat daar een directe tegenprestatie tegenover wordt gesteld. Wat wij zien is dat zowel met name het zorgdomein een erg geïnstitutionaliseerd domein is. Er zijn een aantal aanbieders, er zijn financiers, er zijn de consumenten, de verzekerden, die kan een polis kiezen met daar een bepaald zorgaanbod in. En al die partijen hebben daarin een vaste plek met vaste financieringstromen, met vaste beleidsroutines, noem maar op. En het welzijnsdomein is al een stuk versnipperde, hè, met allerlei lokale aanbieders, met beleidsvrijheid die wordt geboden vanuit gemeenten. En burgerschap is helemaal iets dat plaats heeft in samenlevingen. En wat wij bepleiten is op het moment dat je zegt van er moet gekeken worden waar kun je vragen het best beleggen, dan betekent dat ook dat je heel goed moet kijken van ja, wat betekent dat dan voor wat we noemen de institutionele omgevingen waar die vraag belegd wordt. Dus die drie termen, het zorgdomein, het welzijnsdomein en de gemeenschapszin, die plaatsen we naast elkaar. En daarvan zeggen we van ja, er moet toch wel een bepaalde institutionele dynamiek plaatsvinden. Mm-hmm. Dat je die vraag ook op de juiste plek uiteindelijk kunt beleggen.
Zijn daar mooie voorbeelden van? Johan.
Nou ja, een mooi voorbeeld vind ik Austerlitz Zorgt. Dat is bij uitstek een voorbeeld waarbij die gemeenschap, het welzijnsdomein en de zorg goed met elkaar samenwerken.
Kun je even uitleggen wat het is?
Austerlitz Zorgt, dat is een lokale gemeenschap in Austerlitz waar de bewoners samen de welzijn en zorg georganiseerd hebben. Maar de crux is eigenlijk van, hoe kunnen we dit nou landelijk ook organiseren? Dus wat is er te doen? Je hebt die lokaliteit heb je nodig om hier stappen in te zetten. Maar om te zorgen dat dit landelijk ook meer gebeurt en dat daar rekening gehouden wordt met die verschillen tussen de lokale gemeenschappen, heb je, wat Maurits ook zegt, die instituties op een bepaalde manier wel nodig. Dus we hebben als samenleving iets te in te richten om te zorgen dat dit meer gemeengoed wordt.
En hoe gaan we dat doen?
Het mooie is dat het dus lokaal georganiseerd wordt, hè, op gemeenteniveau. Dus die gemeente zit dicht bij de burger. In ieder geval dichterbij dan de centrale overheid. Maar tegelijkertijd ontstaan er dus ook heel veel verschillen dan, hè, tussen gemeenten. Want het is allemaal de beslissing van de gemeente.
Ja.
En het is ook geen geoormerkt geld nog. Dus investeringen op deze vlakken concurreren bijvoorbeeld ook met lantaarnpalen.
Ja.
En als je echt deze beweging wil versterken, in mijn optiek zul je ook landelijk afspraken moeten maken over wat is het basisniveau waar een gemeente aan moet voldoen. Wat is het minimum voor een sociale basis bijvoorbeeld die je in een gemeente, in de gemeenschap wil hebben. Wat kun je toch als burger daarvan verwachten? Je moet het ook als burger wel samen doen met die gemeente. Maar wat is de opdracht waar de gemeente ook voor opgesteld staat?
En moet je dat dan per gemeente definiëren, vind je?
Nou, dus het minimum moet je volgens mij landelijk met elkaar vaststellen. Wat verwachten wij nou van gemeenten als het gaat over een sociale basis die neergezet moet worden? Daar moeten de gemeenten ook het geld voor krijgen. Dat heeft dus ook te maken met dat er nu geld in de zorg zit, wat in onze optiek naar de welzijnssector moet. Naar gemeentes dus ook, om dat waar te kunnen maken. En binnen dat minimum moet je denk lokaal kijken, waar is dan behoefte aan? Waar zit de energie? Maar dus wel, dat is volgens mij wat Maurits ook betoogt, dat je wel in hoe je dat organiseert met elkaar nog een aantal stappen te zetten hebt.
Mm-hmm. Ik denk dat je een basis moet creëren. Dus dat je een minimumniveau moet bepalen. En vanuit dat minimumniveau, om dat op de mat te brengen als gemeente, moet je gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld vanuit een gemeentefonds of bijvoorbeeld vanuit gelden die zorgfinanciers ter beschikking stellen.
En als je dan een gemeente hebt waar toevalligerwijs heel veel 65-plussers wonen, dan betekent dat wel dat daar waarschijnlijk ook extra middelen naartoe moeten om dat basisniveau te kunnen handhaven. Maar dat vergt wel iets specifieks. Het is niet zomaar gezegd dat je voor alles dan maar weer een heel ingewikkelde stap moet zetten.
Ja. Maar ik denk dat die financiering, als dat niet geregeld wordt, uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat dit niet echt gaat vliegen. Dat je dus blijft hangen in de situatie die Johan beschrijft, van dat het projecten zijn, daar een project, daar een project. Daar is echt meer voor nodig om dat breder uitgerold te krijgen.
En zijn er nog meer uitdagingen? Want dit is een hele duidelijke, maar zijn er nog meer obstakels te beslechten?
ik denk dat het ook wat vraagt van de welzijnssector zelf. Waar ben je van? Welzijnsorganisaties.
Ja. Op het moment dat je succesvol cross-sectoraal, wat er gaat het dan om, wil samenwerken, dus over maatschappelijke domeinen heen, dan moet het ook niet ontaarden in een strijd over waar heeft de middeleninzet uiteindelijk plaats. Mm. En dat is eigenlijk ook iets wat wij de hele tijd betogen in ons artikel. Het gaat om de vraag van de individuele patiënt en niet zozeer van waar komt dan uiteindelijk het geld terecht of wie beschikt over welke financiële middelen.
Ja.
En dat stelt volgens mij hoge eisen aan beide partijen. Dus niet alleen aan het welzijnsdomein, ook aan het zorgdomein. En dat begint dus ook met wat Casper zo mooi noemt ook, van je moet elkaar leren kennen. Maar dat betekent niet alleen dat je elkaar daadwerkelijk moet kennen en moet weten te vinden, maar dat je ook op de hoogte moet zijn van, ja, wat is nou eigenlijk het jargon? Wat zijn jouw financieringsstructuren? In welke beleids- en besluitvormingsprocessen heb je eigenlijk allemaal mee te maken? Zodat je daar ook rekening mee kan houden op het moment dat je gaat kijken van, ja, maar hoe gaan we die individuele vragen dan uiteindelijk beleggen in het zorgdomein of in het welzijnsdomein?
Ja, en boven alles, dat vind ik zo mooi, dat je steeds weer teruggrijpt, of jullie steeds weer teruggrijpen op die patiënt of cliënt die centraal staat hier.
Zonder.
Tot nu toe in het gesprek ligt de focus op de individuele patiënt, maar het gevaar daarvan zou toch kunnen zijn dat de sociale context waarbinnen klachten zich voordoen, wordt genegeerd.
Ja, of ze komen wel, denk ik, tot uiting in een individuele problematiek, maar daar zit een hele sociale context omheen. Bijvoorbeeld rondom bestaanszekerheid, financiële stress, niet uit kunnen komen met je inkomen, niet mee kunnen doen in de samenleving. Dus ik denk de inzet op bestaanszekerheid dat dit kabinet heeft, dat wel een hele goede insteek is die uiteindelijk ook kan helpen, dat een hele goede vorm van preventie is. En dat we ook veel meer zo breed moeten denken, in plaats van allemaal op het individu gerichte leefstijlinterventies. Uiteindelijk gaat het ook gewoon om financiële rust, denk ik, voor mensen.
Ja, en het sluit wel mooi aan bij onze recente discussies, Casper en Maurits, over van welke verantwoordelijkheid heeft de overheid nou om gemeenschapszin te bevorderen? Wat is daar nou de rol en hoe kun je nou zorgen dat juist dit collectief ook het met elkaar gaat doen in plaats van dat allemaal individueel gaat?
Ja. En wat zijn de uitkomsten van die discussies?
Dat was het gevaar natuurlijk van dit zo benoemen. Dat die uitkomsten nog niet helemaal gegeven zijn. Maar dat ook weer wel maatwerk is. Maar waar we daar tegenaan lopen, denk ik ook, is dat er eigenlijk geen empirisch materiaal, geen feiten echt zijn over van wat is er nou daadwerkelijk aan de hand. Dus onze inschatting gezamenlijk was dat er best grote verschillen zijn in gemeenschapszin, ook voor groepen met een lage sociaal-economische status. Daar zijn specifieke groepen waarschijnlijk met een hele sterke gemeenschapszin. Maar er zullen waarschijnlijk ook wel groepen zijn waar die gemeenschapszin veel beperkter is. En ik denk dat wij er in ieder geval nog niet uit zijn hoe je daar dan als overheid mee om kunt gaan. Omdat het ook heel lastig is als overheid om gemeenschapszin te bevorderen.
Ik denk dat een heleboel gemeenschappen het andersom ervaren. Die hoeven helemaal niet bevorderd te worden. Die willen dat de overheid zich voegt en meebeweegt in wat zij al in die gemeenschap aan het doen zijn. Dus volgens mij is het heel belangrijk dat het niet benaderd wordt als iets van de overheid of wij verzinnen hier, er moet meer gemeenschapszin komen en dan gaan we in de buitenwereld dat bevorderen. Die is er en het gaat er veel meer om, volgens mij, hoe kunnen we daar nou verbinding maken tussen wat al die instituties aan het doen is, wat de zorg aan het doen is, wat de welzijnssector aan het doen is. Dat is volgens mij echt een cruciale vraag.
Maar ook daar waar die gemeenschap niet tot stand komt, daar is misschien wel iets nodig van de overheid. Dus daar waar er gemeenschappen zijn, moet je er als overheid van afblijven.
Ja.
Want zodra je daar aankomt, dan maak je het kapot.
We zeggen de hele tijd, de individuele vragen in zijn context moet op de juiste plaats worden belegd. Maar op het moment dat je het hebt over psychoses, over mishandelingen en noem maar op, dan denk ik dat er vanuit de gemeenschap een signalerende functie kan zitten en een warme omgeving waarin er zorg wordt geuit van, goh, daar gebeurt iets in een bepaalde omgeving. Maar dat uiteindelijk de daadwerkelijke zorg voor de vraag wel bij in een specialistische omgeving wordt geboden.
Dus in die zin zien wij ook zorg, welzijn en community of gemeenschap of samenleving complementair aan elkaar. En dus niet als gescheiden circuits. En ik denk dat je moet oppassen dat je zegt van ja, een gemeenschap gaat dat dan oplossen. Dat is niet onze perceptie daarop.
Maar we moeten wel uitkijken dat wij niet op de stoel van de expert gaan zitten op dit vlak. Dus op het moment dat je zo'n specifieke vraag stelt over dit soort specifieke situaties, dan denk ik dat de experts vanuit welzijn en zorg samen in staat moeten worden gesteld om daar tot goede stappen te komen. En wat mij ook nog wel puzzelt in deze is van hey, hoe gaan we de goede informatie verzamelen om te weten van hey, dit zijn doelgroepen die in het welzijnsdomein al extra aandacht nodig hebben. En hoe kunnen we daar dan op inzetten? Dus in mijn optiek is er ook een groot vraagstuk in hoe kunnen we informatie verzamelen die niet specifiek voor het zorgdomein is, die niet specifiek voor het welzijnsdomein is, maar juist over de grenzen heen, zodat we van elkaar kunnen leren en daarmee ook op de juiste plek, op het juiste moment, de zorg of de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is in die specifieke situatie.
Ik wil het met jullie nog even hebben over de rol van de gemeentes. Natuurlijk, dat is al wel aangestipt. Maar laat ik de vraag toch nog even in het algemeen stellen. Hoe kijken jullie aan tegen de rol van de gemeente? Casper.
Ja, de gemeente heeft een hele belangrijke rol. Dat kwam straks ook al even terug. Hè? En staat ook dicht bij de mensen. Hè? Dus als je deze beweging sterk wil maken, is dat denk ik een belangrijke randvoorwaarde. Ik denk dat de gemeente wat geholpen moet worden. Door meer middelen te krijgen. En ik denk dat de gemeente ook wat meer richting moet krijgen. Door dus vanuit de landelijke overheid de minimum waar we willen staan qua sociale baas in elke gemeente in Nederland, om dat wel als opdracht mee te krijgen. Maar dan moet je er ook nogmaals de middelen voor beschikbaar stellen. En dat is voor ons echt wel een belangrijke randvoorwaarde om deze beweging echt te versterken en groter te maken.
Ja. En zijn er nog andere partijen die een noodzakelijke rol spelen, behalve de gemeente?
Ja, dat zijn alle partijen die nu betrokken zijn bij al die akkoorden die er zijn. Hè. Dus we hebben het Integraal Zorgakkoord, we hebben de Gezond en Actief Leven Akkoorden. Daar zijn allemaal partijen bij betrokken. Zorgaanbieders, koepels van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, de GGD. Dan zal ik nog een aantal vergeten. Mm-hmm. Die hebben allemaal in deze, ja, het ministerie natuurlijk zelf. Dus die hebben allemaal in deze verandering gewoon een hele belangrijke rol. Ja. En in regio's weten die partijen ook elkaar steeds beter te vinden.
En nog heel even, Casper, want jij zei iets interessants, vond ik. Die regio's, daar weet men elkaar steeds beter te vinden, zei je. Ja, in andere woorden misschien maar.
Ja?
Hoe komt dat?
Nou, dat is ook de opdracht hè, die allerlei partijen hebben gekregen. Dus verzekeraars hebben die opdracht gekregen om met zorgaanbieders en met gemeenten samen plannen te maken van ja. Analyse van wat is hier aan de hand. Hoe kunnen we dan het zorgaanbod daar zo goed mogelijk op afstemmen? Dus daar is een opdracht voor gegeven, daar is geld voor beschikbaar gesteld. En daar zie je ook steeds meer beweging opkomen.
Ja, 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 dus het is min of meer dwang geweest, als ik je goed begrijp. Van jullie moeten met elkaar samen.
Nou, ik denk dat het niet zo ervaren zal zijn. Ik denk dat iedereen wel door had dat je elkaar nodig hebt. En het sluit vaak ook al aan bij dingen die al in regio's gebeurden.
Ja.
Maar er is nog wel veel meer urgentie opgezet, ja.
Ik denk wel ook dat er een intrinsieke motivatie bij veel mensen die in de zorg of in het welzijn werken is om die samenwerking juist op te zoeken.
Ja.
Dus ik denk dat dat niet alleen opgelegd is. Ik denk wel dat door de akkoorden daar een versnelling heeft opgetreden om te zorgen dat mensen elkaar beter weten te vinden.
Ja. Het ISA, het Integraal Zorgakkoord, is al meerdere keren gevallen, het begrip. Hoe kunnen welzijnsorganisaties beter betrokken worden bij de veranderingen die het ISA voorstaat?
Ik denk dat we daarover ook al een aanbeveling hebben gedaan. Namelijk zorg ervoor dat je goed georganiseerd bent zelf. En met goed georganiseerd, dat wil zeggen dat je ook daadwerkelijk aan tafel zit. Dus als het om welzijnsonderwerpen gaat, dat je ook daadwerkelijk kunt meepraten. En dat je ook een gelijkwaardige stem hebt aan tafel. Dat schept enerzijds verplichtingen richting de welzijnssector. Hè? Dus dat gepaard gaat met de oproep van, nou, van kijk eens kritisch in de spiegel. En wat zegt dat over jouw vermogen om jezelf te organiseren en om als een tafelgast aan tafel te zitten? Tegelijkertijd stelt dat ook eisen aan zorgpartijen, het departement, dat zij ook goed oog hebben van op het moment dat we in de naamgeving iets doen, namelijk van integraal zorgakkoord naar integraal zorg- en welzijnsakkoord. Dat betekent niet alleen dat je dat in de naam moet veranderen, maar ook aan de partijen die aan tafel zitten. Mm. Dus zorg er ook voor dat er een warme uitnodiging naar het welzijnsdomein uitgaat om hun belang te vertegenwoordigen aan tafel.
Ja, en wat je net zegt, hè, dat ze ook daadwerkelijk aan tafel gaan zitten, dat is wat Caspar eigenlijk ook al zei. Er mag wel wat meer bravoure komen van, nou, wij zijn er ook en we manifesteren ons als zodanig.
En misschien is bravoure dan de verkeerde term, maar je moet wel zien dat je je belang moet behartigen op het moment dat er een beleidsarena plaats heeft waarin er keuze worden gemaakt en een richting wordt gegeven aan het domein waarin jij opereert en waarin waar jouw patiënten of cliënten onderdeel of voorwerp van zijn eigenlijk.
Ja, ja.
En dan moet je wel zien en dan moet je wel opgesteld staan. Dus dat is eigenlijk hetgeen, de oproep die wij doen richting welzijnsorganisaties. Maar tegelijkertijd gaat dat ook gepaard met een oproep dus richting de partijen die nu aan tafel zitten. En moeten zien van, joh, die welzijnsinstellingen, die zijn er ook niet voor niets. Die hebben ook een bepaalde expertise. En die expertise moet ook tot uitdrukking komen op het moment dat je bepaalde onderwerpen behandelt.
Ja.
Ja, als welzijnsorganisatie heb je natuurlijk soms te maken. En niet elke welzijnsorganisatie is even groot. Met hele grote zorgaanbieders. En er zit natuurlijk toch dan van nature een bepaalde ongelijkwaardigheid in. Waar je wel iets mee moet, ja, zeg maar. De borst vooruit. Ja. Maar ook wel met andere welzijnsorganisaties heel goed nadenken. Van wat hebben wij te bieden? Dus ook daar stevig in zitten.
Ja, ook de politiek is al even langsgekomen. Oplossingsrichtingen die langskomen hebben een hoog overniveau, hè. Maar die vragen ook om politieke keuzes. Wat nou als die keuzes niet gemaakt worden?
Volgens mij worden de keuzes gemaakt. Hè, dus door met elkaar een Gala-akkoord, een integraal zorgakkoord, een integraal zorg- en welzijnsakkoord af te sluiten, dan zie je dat er bepaalde beleidsafwegingen zijn gemaakt en dat daar een middelenpalet ter beschikking wordt gesteld. Wat we wel zien is dat de praktijk zich nu langzamerhand moet gaan ontwikkelen en dat schotten tussen die domeinen moeten verdwijnen en dat organisaties zich tot elkaar moeten gaan verhouden om ervoor te zorgen dat die vraag van de individuele cliënt in een context ook daadwerkelijk belandt bij de partij die de meeste expertise heeft en om een ontwikkelperspectief uiteindelijk te bieden.
Ben je daar optimistisch over gestemd? Zijn jullie daar optimistisch over gestemd?
Nou, ik denk dat er nog wel een hoop moet gebeuren, hoor. Dus ik herken wat Maurits zegt. Maar het is nog ook veel papier. Het vraagt ook echt om een andere verdeling van middelen om gemeenten in die positie te brengen. En het vraagt ook veel meer om, die technische term dan maar weer, die domeinoverstijgende bekostiging te gaan regelen. Mm-hmm. Dus nu krijg je vooral betaald nog in Nederland voor als je een handeling verricht. Terwijl hier ook heel veel afstemming, coördinatie en organisatievragen in zitten om het met elkaar beter te organiseren. En daar zit wel ontwikkeling in dat partijen daarvoor betaald worden. Maar het moet allemaal wel structureel gefinancierd worden. Want anders zeg je de ene keer tegen partijen, je krijgt wel geld, de andere keer niet. Dus de beweging zie ik ook die Maurits schetst. Maar dat is ook gewoon een zaak van lange adem. Dat laten we dat ook denk ik voorop stellen. Maar er moet nog wel een hoop gebeuren.
Ja, en kritisch blijven volgen, zo te horen. Ja. In een ideale wereld, hoe ziet de toekomst van de samenwerking tussen zorg en welzijn er over pak een beet 5 tot 10 jaar uit? En welke stappen moeten worden genomen om die toekomst te realiseren? Wie heeft de scherpste blik van jullie?
Ik zou in eerste instantie zeggen voor de toekomst. Die andere vraag ga ik niet beantwoorden over de scherpste blik. Dan zou ik de vraag anders verwoorden. Dan gaat het er veel meer over voor mij. Hoe verhouden nou dat wat in gemeenschappen zich gebeurt tot dat wat instituties als zorg en welzijn bieden? We moeten echt met die samenleving samen kijken hoe we, zoals we begonnen zijn, ook de gezondheid centraal kunnen stellen van mensen. Dat kan niet alleen de zorg, dat kan niet alleen welzijn. Dat moet je samen doen met de gemeenschappen. Dus daar moet een nieuwe verhouding toe komen. Dus in mijn wereld zouden we heel veel energie zetten om daar een nieuwe verhouding op te gaan vormen met elkaar. En de beweging die in die akkoorden zit waar we het net over hadden. Dus het integraal zorgakkoord uitbreiden met welzijn. Die gezond en actief leven akkoorden die er zijn. Die is een goeie. Wat daar alleen nog bij moet volgens mij is veel meer. Hoe geven we nou die inwoners daar echt een plek in? En alle energie en ideeën die bij die inwoners zit. Hoe kunnen we die daaraan verbinden?
Caspar kijkt vol verwachting rond. naar zijn twee mede-auteurs.
Ja. Dat is jouw glazen bol. Johan, wil je er nog wat aan toevoegen?
Ik zou hem eigenlijk andersom benaderen. Dus wat ik denk dat er nodig is, is dat er lokaal netwerken van ondersteuners en zorgverleners ontstaan die elkaar makkelijk weten te vinden, die elkaar goed kennen en die met elkaar, samen met de cliënten, tot een optimale setting van ondersteuning komen. En waarbij de overheid die beweging ook faciliteert en niet vanuit allerlei schottenproblematiek gaat afremmen. En dat is nog best wel een ingewikkeld ding. Want als je alle schottenproblematiek wil oplossen, hebben we weer hele andere problemen. Dus het is een kunst om te zorgen dat de hekjes tussen die schotten zo laag mogelijk worden, om te zorgen dat die lokale netwerken kunnen ontstaan en gedijen.
Ik maak het rondje even af. Misschien, Maurits, wilde jij ook nog wat zeggen?
Ja, ik ben het met Casper en Johan volledig eens. Ik hoop dat de domeinen zorg en welzijn meer naar elkaar toe groeien. En dat bedoel ik niet alleen in de behandelkamer, maar dat bedoel ik ook institutioneel. Dus dat die domeinen echt met elkaar verweven raken. Dat je ziet dat financieringstromen zo worden belegd dat je ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgt als welzijnsinstelling om taken vanuit de zorg ten uitvoer te brengen bijvoorbeeld. Nou, en ik denk dus dat dat een optimale uitkomst is. De plek van de gemeenschappen, daar ben ik, dat kan een hele waardevolle plek zijn, maar tegelijkertijd zie ik ook een neiging op dit moment in het publiek domein dat we die gemeenschappen te groot maken en dat we ze proberen in te richten. En daar ben ik aarzelend over. Namelijk van volgens mij laten gemeenschappen zich niet inrichten en institutionaliseren, maar dat is juist iets dat vanuit de gemeenschap zelf komt. En ik hoop dat we in de toekomst daar ook een antwoord op vinden. Dat iets dat zich niet laat institutionaliseren, dat we dat toch kunnen inzetten om bepaalde publieke belangen te verwerkelijken. En hoe we die puzzel moeten leggen, ja, dat is volgens mij een grote uitdaging.
Kunnen we met z'n allen even over gaan nadenken. Tenminste, luisteraar ook. Over die luisteraar gesproken, kans dat die werkzaam is in de GGZ is redelijk groot. Hebben jullie nog een boodschap of wil je iets meegeven aan die mensen die werken in de GGZ?
Omarm de beweging die er is met de mentale gezondheidsnetwerken. Het samenwerken, het breder kijken, de verbinding maken. Wat volgens mij ook al heel erg gebeurt. Dus ik hoop dat de mensen in de GGZ daar ook hun energie op hebben. En daar ook mee uit de voeten kunnen.
Mooi.
Ja, ik denk dat we een ontwikkeling met elkaar aangaan waarbij er ook steeds meer eisen aan professionaliteit worden gesteld. Waarbij je dus inderdaad oog hebt voor van, welk deel van de vraag kunnen we op welke plaats beleggen? En dat betekent dat je steeds meer naar een praktijk toe gaat, waarbij je ook tussen organisaties moet samenwerken. En dat betekent dat je dus niet alleen naar het individu moet gaan kijken, maar juist ook naar organisaties om je heen, om te kijken van hoe zorgen we er met elkaar voor dat we gezamenlijk tot de zorg- en welzijnsaanbod komen.
Johan.
Wat ik nog wil toevoegen aan de discussie is dat we natuurlijk ook in een samenleving leven die verandert. En waarin eisen die mensen stellen aan hulpverleners steeds verder toenemen. En dat die dynamiek, dat die ook een rol speelt in deze hele transitie die we zouden willen bewerkstelligen. Waarbij in mijn optiek we ook moeten nadenken over hoe ver willen we gaan met medicalisering. Hoe kunnen we voorkomen dat alle vraagstukken zorgvraagstukken worden en dat we dus juist die beweging versterken.
Johan Visser, Maurits Sanders en Casper van den Berg, mag ik jullie hartelijk danken voor dit hele plezierige gesprek.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van de GGZ Academy. Beluister ook onze andere podcast en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende podcast.